begrijp dat u dat wat ik u toegestuurd heb al belezen, dus ik zal het kort houden over mezelf, dat ik het dan niet heb, maar ik dank u als gemeente voor de uitnodiging. God is hier, broeders en zusters. Ja, ik wil het vandaag met u hebben over relaties. Relaties, heel belangrijk. Een van de meest kenmerkende dingen, eigenschap van een mens, is dat hij relaties kan onderhouden. Daarin is hij het beeld van God. God heeft de mens naar het beeld van hem geschapen, omdat hij een relatie met hem zal onderhouden. En het kenmerkende van die relatie die de mens heeft met God, en zo heeft God zich ook altijd geopenbaard in de geschiedenis, is dat het een verbondsrelatie is. Een verbondsrelatie. Dat is eigenlijk het kernthema van de schrift. God openbaart zich aan de mens in een verbond, in een relatie. Waarom, broeders en zusters? Omdat dat de manier is waarop God in relatie staat. Hij kent geen andere manier om zich te openbaren of in relatie staan dan in een verbond. En dat verbond kenmerkt zich door de eenheid, door de heiligheid, door de trouw, door de gerechtigheid. Wat is gerechtigheid, broeders en zusters? Gerechtigheid is dat iemand handelt overeenkomstig het verbond. Ziet u hoe belangrijk dat verbond is? Als God zich geopenbaard heeft in de geschiedenis van de mensheid, is dat altijd via een verbond. Ja. En bij dat verbond wordt een huis, precies als in een huwelijk. Het huwelijk is ook een verbond. Het is onverbrekelijk, het is niet te verbreken dan alleen door de dood. Ja, zo is het oorspronkelijk bedoeld. Maar als u een huwelijk sluit, dan bouwt u een huis. Daar heb je die relaties. U heeft relaties binnen uw gezin. De meest intieme relatie, man en vrouw, kinderen. Daar heb je die relaties. En dat is precies de bedoeling van God, dat u daarin juist hem gaat uitbeelden in de schepping. Dat u laat zien wat een verbond betekent. Dat is de bedoeling van God met al die relaties. Het is een eigenschap van de mens. Daarom. En hij verlangt naar relaties. Hij zoekt relaties. Ja. En in tegenstelling tot wat het moderne mensbeeld is. Ja. Is de mens een deel van een geheel. Deel van een stam in de Bijbel. Een deel van een lichaam. Het lichaam van Christus. Of het lichaam der zonde. De mens in de wereld wordt benadrukt als individu. Die onafhankelijk staat. Die ikgericht is. Waarbij de nadruk wordt gelegd, broers en zusters, op eigen voldoening. Op het zoeken van eigen eer, assertiviteit, onafhankelijkheid. Dat is wat de wereld leert. Ja, maar het mensbeeld van de Bijbel is veel anders. In Romeinen 5 zegt Paulus, er zijn maar twee mensen op aarde. Twee. De ene wordt genoemd in Adam en de andere wordt genoemd in Christus. Daar heb je dat lichaam. Die mens is geen individu. Die mens die leeft in een groep, dat wordt gevormd en daar het hoofd van dat lichaam is Adam. Of het hoofd van dat lichaam, van het andere lichaam, u en ik, dat is Christus. Zo is ook te verklaren dat wat Jezus heeft gedaan voor u en voor mij, dat geldt voor mij, dat waarde heeft voor mij. Omdat wij in dat lichaam ons bevinden, omdat wij één zijn met Christus. Daar heb je die verbondsgedachte weer, broeders en zusters. U zult in de vrije gemeente waartoe wij behoren, weinig horen spreken over verbond. Dat is meer iets van de reformatorische kerk. Ja. Maar het verbond is echt Een belangrijk, misschien wel kernthema van de Bijbel. God wil met u een verbond sluiten. Ja. God is goed. En hij is genadig. Hij is barmhartig. Hij wil zo graag zich laten kennen. En dat doet hij in die relatie met u. Ondanks het feit dat wij denken dat we onafhankelijk zijn, laten we ons bepalen door onze relaties. Wij staan niet op onszelf. Wij reageren op de ander. En de ander reageert op ons. Hè, broers en zusters, we spiegelen onszelf aan een ander. We zijn man en vrouw in een huwelijk. We zijn vader en moeder in een gezin. We zijn een kind van onze ouders. Daar heb je dat. Ja, belangrijk, heel belangrijk. En nu wil ik met u naar Lucas 14 gaan. Lucas 14, daar heeft Jezus namelijk over deze dingen. Lucas 14. Over relaties. Ik weet niet of u het nog weet. Lucas 14, vers 25 tot 27. Maar wij gingen vroeger. Ouderen van ons weten dat nog wel. Wij gingen vroeger naar de Bijbelstudieweken. En hier zijn ook wel eens Bijbelstudieweken gehouden. Ook door Thijs. En dan ging het over de bruidsdier, bruidsmoeder. En over de tabernakel. En broers, zusters, weet je dat nog? Ja. Nou, dat zijn dezelfde woorden. Het is misschien vakjargon van de BBK. Bruidsdier, bruidsmoeder en dat. Maar ik gebruik gewoon de woorden van de Bijbel. Het verbond. Bruidsdier is niets anders dan het verbond. Zo staat God in relatie tot de gemeente. Het nieuwe verbond worden wij genoemd. Wij zijn in het nieuwe verbond. Het verbond van Christus met de gemeente. En wat is dan die tabernakel? Waarom moet dat er steeds bij? Dat is het huis. Het is precies als in een huwelijk. Wij bouwen aan ons huis. En God bouwt ook aan zijn huis. Daar heb je dat. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Omdat ik in andere gemeentes kom. In de Baptistgemeente en ook in de Evangelische Kerk. En echt waar, broers en zussen. Wij zijn zo rijk. Zo rijk. We hebben dat profetische woord. Heb ik gezocht naar. Heer, ik bad daarvoor, Heer. Hoe kan ik zonder dat. Met alle respect, met dat. Zonder dat vakjargon, toch in die kerk ook dit woord brengen van uw verbond, van u, van dat bruids. O, de Heer houdt zo van ons, broers en zusters. Ja, toen heeft mijn Heer mijn ogen geopend. Het is gewoon hetzelfde. Het verbond en het huis is de bruidsleer. En broeder Tortijs zei altijd, dan in, en ook in de diensten, waar, want wij zijn 6 jaar, ben ik in de gemeente voor. Terwijl ze op zijn bediening geweest, dan zei hij altijd: bruidsleer en de tabernakelstudie zijn één. Ja, ik dacht, nou ja, dat zal best wel, maar ik had er niets bij. Maar hierdoor begrijpt u: de Bijbel spreekt over het verbond en het huis, of de tabernakel. Daarom is de tabernakel, moeten wij zien, binnen dat verbond. Ja, God is goed. Lucas 14, vers 25 tot 27. En vele scharen gingen met hem. En hij zei, hij zich omkerend zei tot hen. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters. Ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Is het omdat hij brood kan vermenigvuldigen? Is het omdat hij zieken kan genezen? Broers en zusters, wij begrijpen niets van de woorden van God. U en ik begrijpen niets van de woorden van God. Als daar niet is een overgegeven hart, als dat niet een hart is dat wedergeboren is, waarin het leven van God is uitgestort, wat Romeinen 5 vers 5 zegt. Gods geest, dat is dat leven. De liefde van God moet uitgestort zijn in onze harten. Dat gaat niet om de capaciteit om God lief te hebben daar in Romeinen 5 vers 5. Het gaat om het leven, de essentie van God is liefde. En dat is uitgestort in u en mijn hart. U bent een kind van God geworden, zoals wij hebben gezongen. Dat is geen beeldspraak. Dat is een scheppingsdaad van God. God heeft ons opnieuw geschapen. God heeft ons uit de dood opgewekt. Wij zijn met Christus gestorven en wij leven nu met Christus. Daar heb ik wel. Wij waren in het lichaam der zonde. Wij leefden in die relatie met de zonde. Wij leefden in een relatie met Satan. Maar nu leven wij in een verbondsrelatie met Christus. Er kwam eens een vrouw bij mij thuis. Ik ging bij me zoeken thuis. En zij zei, ja, waarom toch al die offers en al dat bloed allemaal en zo. Zij begreep er niets van. Daarvoor moeten wij teruggaan naar het begin, broeders en zusters. Daar heeft Paulus het over in Romeinen 5 vers 5. Die Adam, die het hoofd is van de mensheid, is een verbondspreker. Hij heeft geluisterd naar de tegenstander van God en hij is in een relatie geraakt met de zonde. Daar heb je die relatie. En God, ja, Gods hart brak. Het is ons overspelig hart, wat Jacobus zegt. Het is de hoererij, zoals de profeten, de wet en de profeten zeggen. Dat is het hart van de mens zonder God. Het gaat om die verbondsrelatie. Het gaat om die eenheid. Het gaat om die inzet van uw leven. Het gaat niet alleen om inzet, maar ook dat wij zelf durven ons leven op te geven. Dat zelfbeschikkingsrecht dat wij prijsgeven. En zeggen, Heer, ik groet u. Ik wil u volgen. Hier staat, indien gij tot mij komt, zegt Jezus. Het gaat niet om ons behoud. Het gaat hier om de navolging van Christus. Als u gedoopt en in uw zonde zijn vergeven, vraagt Christus u hem na te volgen. Uw kruis op te nemen. Daar heb je het offer wat aan de bodem, aan de basis van het verbond ligt. Daarom begrijpen wij het niet. Waarom al die offers? Omdat de mens de relatie met God heeft verstoord en zijn eigen weg is gegaan. Moest er een herstel komen. God in zijn liefde zocht en in zijn aandacht en in zijn verlangen naar de relatie met u en met mij, heeft hij zijn eigen zoon gegeven als een offer. Het fundament van het verbond. Er is in de wet en de profeten, in het Oude Testament, is er geen verbond als er geen offer is. Daarom zie je in de tabernakel ook al die offers. Er zijn duizenden, tienduizenden, misschien wel miljoenen dieren geslacht. En alle wijzen ze naar dat ene lam van God. God zei, ik zal in een lam voorzien. O, smetteloos, vlekloos. Maar hoe kan dat van waarde zijn voor u en voor mij? Wij denken zo individueel, ik ben ik. En ik heb niets met een ander te maken. Ik tegen mijn eigen leven. Nee, broers en zusters. U staat als een deel van de mensheid. Staat u of in Adam, wordt u genoemd, of in Christus. Dat kan niet anders. En diegenen die genoemd worden in Adam, die verzamelen zich in de wereld. En degenen die genoemd worden in Christus, verzamelen zich in de gemeente. Zij zijn onderweg. Zij zijn vreemdelingen. Zij zijn pelgrims. We hebben geen huis hier op aarde. Wij voelen ons niet thuis. Wij zijn gelijk Abraham, kinderen van Abraham. Wij zijn op weg naar die stad Hij zag die stad met zijn eeuwige fundamenten. Broeders en zusters, ja, dat is de relatie met God. Volkomen afhankelijkheid. Als wij zien dat, dat Israël uit Egypte wordt verlost, dan brengt God Israël in de woestijn. Waarom? Om het ons moeilijk te maken? Wat is de woestijn, broeders en zusters? De woestijn is de situatie van volkomen afhankelijkheid van God. Dat wil hij ons leren. Een relatie zo innig, zo in, dat er geen andere relatie zo belangrijk is, dat Jezus hier zegt, het komt op mij aan. Ik ben de eerste in jouw leven. Ik ben het centrum van jouw bestaan. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is Christus. Hij vraagt alles. Hij vraagt mijn overgave. Hij vraagt mijn leven. Wij kunnen daar niets aan afdoen. God heeft zichzelf gegeven. Zonder enig reserve. Wij denken dat het kruis vaak alleen maar met zondevergeving te maken heeft, broeders en zusters. Maar zondevergeving, of het kruis van God, heeft te maken met overgave. Hier heeft God getoond hoe ver hij gaat om u en mijn leven te redden. Van de dood, van de relatie waarin wij eens verkeren. Waarover Paulus in Romeinen 7, vers 1 tot 4 zegt. Ja, gij weet dat de wet ons leert dat een vrouw de hele tijd, als het in mijn woorden zegt, zolang de man leeft, is onder de wet van de man. Maar zodra die man overleden is, dan is zij vrij. Want anders is zij een echtpredester, zegt Paulus. Dat is iets waar hij naartoe heeft gewerkt in die eerste 6 hoofdstukken. Als u Romeinen 1 tot en met 7 leest, leest u dat hij toewerkt naar die huwelijksgedachte. Daar heb je dat. Romeinen 7, vers 1 tot en met 4. En nu, je gestorven bent met Christus. Wij zijn gestorven met Christus. Wij zijn vrij van de relatie met Satan. Wat een zonde. Wij zijn vrij, wij zijn vrij, wij zijn vrij. En wij zijn vrij, waarvoor? Voor die relatie met die anderen. Dat is Christus met een hoofdletter staat daar ander. Broeders en zusters, dit is het evangelie van God. Dat hij u heeft opgezocht in uw ellende, in uw dood, in datgene wat u zelf gezocht hebt. En hij uitgereikt heeft naar u. God is verdraagzaam. God is vergeven. Maar het heeft hem alles gekost. Alles. Werkelijk alles. Ja, discipelschap gaat om navolging. Dat is bij je. Het gaat hier nogmaals niet om onze bekering. Als wij een keuze hebben gemaakt voor Christus en wij zijn in de waterdoop gegaan, dan vraagt Jezus, indien jij tot mij komt. Daar heb je dat voorwaardelijke. Als wij geloven. Kijk, als je tot God komt met je geloof, dan is er geen voorwaarde verder voor je behoud. Maar hier gaat het om indien. Hier gaat het om navolging. Wil je die relatie met Christus aangaan? Wilt u en ik die verbondsrelatie aangaan met hem? Dat wij ons leven inzetten en als dat nodig is geven. Ja. Broeders en zusters, het komt er in uw leven eens op aan als dat nog niet het geval is. En tot de jongeren misschien zijn hier mensen die pas hun leven hebben gegeven. Het komt erop aan uit welk principe u leeft. Eens zal u die keuze moeten maken. Wil ik Christus volgen? Werken? Alles. Alles geven. Leef ik daarvoor? God is het centrum. Precies zoals toen Mozes Israël uit Egypte leidde en tot de berg Sinaï kwam. Zei God, en zij zullen mij een heiligdom bouwen, opdat ik in het midden woon. Daar heb je het. het huis. Het hoort bij het volk. Het hoort bij die relatie. Het hoort bij die eenheid. En God vraagt het centrum. Hij wil in het midden worden. Hij wil geen bijbel. Jezus wil geen bijbel, omdat je leest bij je duivel. God wil geen bijbel in uw leven. Dat u godsdienst, dat zeg ik wel eens vaker, ja, erbij doet, net als fitness. Of ga eens een keer, ik hou ook een hobby op na, dat doet er ook nog bij. En dan ook nog eens naar de kerk gaan. Dat houdt geen stand, broers en zusters. Dat houdt geen stand. Wij zien dat in de wereld om ons heen de algemene opinie steeds drukker wordt voor de gemeente. Nu is het nog, u bent vrij. Het doet niets aan uw sociale status als u hier in de kerk zit. Martha en ik hebben ook onder asielzoekers gewerkt en we hebben dooplessen gegeven. En er waren mensen uit Afghanistan, uit Iran en uit die landen in het Midden-Oosten. En er waren soms wel 20 mensen tegelijk die gedoopt werden. Maar wij zijn ook niet dom. Wij denken, misschien zijn er sommige mensen bij die het voor een sociale status doen. Maar in de wereld, broers en zusters, is nu iets aan de hand. Daar begint juist in dat terrein van die relaties, begint het helemaal te veranderen. De visie op het huwelijk is helemaal veranderd. Het is niet meer zoals God bedoeld heeft. Eén man en één vrouw. Is niet meer. Wij zien dat aanval op het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Dat fel is. En broers en zusters, die algemene opinie zal zo drukkend worden en zo overheersen dat het gaat om onze blijdenis. Echt waar. Durven wij dan vast te houden aan het woord van God? Amen. Of gaan wij door onze knieën? Broers en zusters, het is een strijd. Een strijd. Ja, het gaat erom dat wij God de centrale plaats geven in ons leven. De eerste plaats. Er is maar één, ik zal het zo zeggen, er is maar één directe relatie in het leven. Eén. En dat is uw relatie met Christus. Dat vraagt hij hier, want hij heeft het over de meest intieme relaties hier. Vader, moeder, vrouw. Dat is het huis. Dat is het gezin. Wat u heeft gebouwd samen, man en vrouw. Ook daar wil hij, en juist daar wil hij, die centrale plaats hebben. Broeders en zusters, als het gezin is een cel van de gemeente, als die cellen gezond zijn, zal de gemeente gezond zijn. Bent u dat met mij eens? Ja, daarom heeft Jezus het juist hier over. Over ons huis. Hoe bouwen wij, zegt Paulus 1 Korinthe 3. Het fundament is gelegd. We hebben Christus. We zijn er hier. Wij geloven in Christus. Paulus zegt, het fundament is gelegd. Maar met welke materialen bouwen wij? Dat is belangrijk. Eens zullen wij daarvan verantwoording worden geroepen. Broeders en zusters, daar heb je de persoonlijke verantwoording van u en mij. God is genadig. God, alles is uit God. Maar in een relatie met God, en in elke relatie, is er interactie. Hij zegent u. Hij geeft een opdracht. Ja, maar daarbij hoort die verantwoording. Hoe bouwen wij? Het gaat niet alleen om uzelf. U staat in een generatie. En de volgende generatie komt alweer. En de kinderen en de kleinkinderen. Het is uw huis. Het is uw huis. Als Jezus spreekt over zijn wederkomst, noemt hij twee personen. Noach. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En het zal zijn als in de dagen van Lot. Wat is het verschil? Noach heeft zijn gezin gered toen het oordeel kwam. En wat doet Lot? Lot kent geen verbondsrelatie met God. Hij heeft het alleen gezien van Abraham. Maar toch noemt Petrus in 2 Petrus 2 Lot tot drie keer toe een rechtvaardige. Dus hij gelooft. Lot gelooft, maar er is niet die intimiteit. Er is niet die eenheid. En wat is het resultaat? Dat hij dat geloof niet kan overdragen aan zijn kinderen. Zijn huis wordt verwoest. Toen het oordeel kwam, was zijn huis verwoest. Zijn twee schoonzonen bleven achter in Sodom. Zijn vrouw die veranderde in een zoutpilaar. Omdat de wereld in haar hart is. Omdat Sodom in haar hart is. Zij zal uit Sodom. En zijn twee dochters vervallen door de vreselijke zonde van incest. O broers en zussen, wat een vreselijk debacle, wat een vreselijk drama. Wij zijn niet gered voor onszelf alleen. Wij staan in de generatie, wij staan in de gemeente, wij bouwen de gemeente. Wij zijn samen, één met Christus. Wij bouwen aan zijn huis, wij bouwen aan ons eigen huis. Wij bouwen, dankzij God. En hij rijdt ons de materialen. God is goed. En precies als met Noach en met Lot, zegt de Heer, het oordeel komt. Laten wij bidden voor ons huis. Laten wij ons verwerpen voor Gods aangezicht en zeggen, Heer, mijn kinderen komen niet in uw huis. Ja, zij hebben gehoord op de zondagsschool, maar zij doen er nu niets meer aan. Zij kennen u niet meer. God is machtig. Broeders en zusters, Lot, zijn dochters brachten de Moabieten en de Ammonieten voor. Dat waren de aartsvijanden van Israël. Ja, dat komt voort uit de, als wij geen verborgen omgang, die intieme relatie met God hebben. Maar toch zie je de genade van God. Hoe? Rut is een Moabitische. Zij komt voor uit zo'n verhouding. Zij is een nakomeling van Lot. Daar zie je de genade van God. Dat hij toch zijn huis wil bouwen. Dat hij genade schenkt. En wij zijn vaak zo overspelig in ons hart. Wij zijn vaak zo. We gaan ons eigen weg, broeders en zusters. Hij verlangt van ons. Hij begeert van ons die wederliefde. Hij wil die echo horen van zijn liefde in ons hart. Waarom is er in al die liederen in de wereld, gewoon in de wereld, al die liefdesliederen, spreken altijd over eeuwig, ik hou van jou voor altijd. Dat is de echo van God. Dat is de echo van Gods liefde die eeuwig is. Alleen de dood kan het verbond breken. Ja. Halleluja. Als wij God tot centrum van ons relatie maken, van onze zusters, dan raakt iedere andere relatie. Dat is de relatie met God. Dat begrijpt u toch? Er is één directe relatie, dat is met Christus zelf. En alle andere relaties zijn indirect, want daar staat Christus tussen. De relatie die u met uw vrouw heeft, daar staat Christus tussen. De relatie die ik met mijn vrouw heb, daar staat Christus tussen. De relatie die Magda met mij heeft, daar staat Christus tussen. De relatie die u met uw broeder heeft in de gemeente, daar staat Christus tussen. De relatie die u met uw zuster heeft, daar staat Christus tussen. Daarom mag er nooit onverzoenlijkheid zijn. Dat spreekt juist de verbondsgedachte tegen. God is alle relaties die we onderhouden, raken dus aan de relatie met Christus. Halleluja. En dan zegt Jezus hier, iemand die tot mij komt, het gaat om het volgen van een persoon. Maar dat hebben wij inmiddels al begrepen. Het is dezelfde eenheid die hij had met de Vader, die hij verlangt in uw huwelijk, in uw gezin. Hij zei in Johannes 17, Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. En ik wil, Vader, dat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Daar heb je die eenheid in de drie eenheid. Dat is ook een verbondsrelatie. En dat is de manier, die eenheid. En dat heeft Christus aan ons uitgebeeld in zijn leven op aarde. Onvoorwaardelijke overgave tot aan het kruis
de Zoon van God aan het kruis. Wat een dwaasheid, predikt Paulus, zeiden de mensen. Joden die naam daar aanstoot aan. De Messias die God zou zenden. Aan het kruis, dat wordt de koning der wereld. Niet aan het kruis. Er staat in Deuteronomie dat diegene die sterft aan het kruis, aan het hout, is vervloekt. Hoe kan Paulus dit evangelie prediken? Dat is de algehele overgave van God. Zo ver is God gegaan voor u en mij. En daarom vraagt hij van u ook die overgave. Het heeft hem alles gekost. Laat ons niet letten op onze broeder of zuster die ons kwetst. Laat ons niet terugvallen in relationele gebondenheid. Dat we denken, oh, wat zou hij wel denken als ik getuig van God? Laat ons niet binden, maar ons hart volkomen gericht zijn op Christus. Dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in u en mij. Dat is wat Paulus ook getuigde. Ja, toen het God behaagd had zijn Zoon in mij te openbaren. Hoe is het mogelijk, Heer? Hoe is het mogelijk dat u uw Zoon in mij deze ellendeling wilt openbaren? Ik ben u zo vaak ontrouw geweest, Heer. Ik dwaal zo vaak af, is het niet met woorden, maar in mijn gedachten. Vergeeft u mij, broeders en zusters, maar het gaat om die eenheid met hem, die verbondsrelatie, dat is alles. Hier gaat het om het herijken van die relaties. Wanneer doet u dat? Dat doet u als u in het huwelijk treedt. Dan gaat u opnieuw herijken. Zo sta ik tegenover mijn vader en moeder, zo sta ik tegenover mijn broers. Het is anders dan toen u vrijgezel was. Daarom had Jezus dat aan. Het gaat om uw persoonlijke relatie met hem. En dat is een verbondsrelatie. Broeders en zusters, hij heeft het zelfs over de relatie met hemzelf. De relatie met jezelf. En dan gaat het over je identiteit. Want Jezus zegt hier... Ja, ook zelfs zijn eigen leven. Daar gaat het om uzelf. Hoe staat u in relatie tot uzelf? Dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Onze identiteit is geen statisch begrip. Het groeit, het ontwikkelt zich. En op jong leeftijd zijn we al bewust van bepaalde dingen. Wie ben ik? Vragen we ons dan af. Dat zijn belangrijke vragen als wij die niet duidelijk beantwoord hebben in ons leven, dan zal dat altijd verstoren in onze relatie met God. Dat werkt verstorend. Dat werkt verstorend. Wie ben ik? Vrijheid, wat is dat? Jezelf zijn. Wie bepaalt de dingen voor mij? Wie bepaalt mijn leven? Waar vind ik die verborgenheid, die geborgenheid? Waar vind ik erkenning? Dat zijn allemaal belangrijke vragen. We kunnen niet zeggen, ja, ik ben Christus en alles is goed. Die dingen moeten eerst goed in uw leven gezet zijn. Hebt u dat gedaan, Christus, dan bent u vrij. Anders blijft u in een soort relationele gebondenheid. Je blijft in je relaties of verlegen, of je durft niet. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat het gaat storen in uw relatie met God ook. Dat zijn dingen die beantwoord moeten worden. Ja. Het bepaalt ook hoe u met verantwoording en gezag omgaat. En dat is belangrijk als u een taak krijgt van Christus in de gemeente. Het gebeurt naar de gave die u hebt ontvangen. Maar een gave, een zegen, komt altijd met verantwoording, broers en zusters. Die gave en zegen zijn niet om maar te genieten, omdat u zelf dan belangrijk wordt in de gemeente. Nee, u krijgt de verantwoording om de gemeente te helpen te bouwen. En als u die dingen die ik net noem, die geborgenheid en erkenning, als u dat nog niet weet te vinden in Christus, als geloof. En als u daar niet van uitgaat, alles wat ik nodig heb, al mijn geborgenheid, alles is in Christus. Alles is in hem. Waar vindt u erkenning? Waar vindt u meer erkenning, laat mij het zo zeggen, dan in hetgeen dat God u inzet voor zijn doel? Een eeuwig doel, broeders en zusters. Als u dat weet, dan gaat u van daaruit leven. Dan is uw relatie met God is gezond. Ja. Oh, dat is zo geweldig. God kent ons door en door. Zal men zeggen, hij kent onze wegen. Hij weet als we, voordat wij een woord uitspreken, dan weet hij het al. Hij kent ons hart. Hij doorgrondt ons. En ondanks alles wil hij ons verarmen. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons zo ontzettend lief. Hij heeft ons zo ontzettend lief. Ja. De toepassing is: wie of wat gaat uw leven bepalen? Daar bent u zelf bij. Leeft u in het verleden? Ik wil allerlei trauma's niet kleineren. Maar er is ook een andere kant van deze dingen, broeders en zusters. Er zijn heel veel factoren die ons kunnen remmen. Maar er is ook een andere kant. Kunt u zich voorstellen, en ik wil u dit echt niet uzelf op hem, op uzelf terugwerpen, maar kunt u zich voorstellen dat de Heer u vraagt: was mijn liefde niet genoeg voor jou? Echt waar, ik wil u niet, dat wat u bezighoudt of gevangen houdt, wil ik niet kleineren. Maar hij wil alles voor u zijn. Hij wil uw heelmeester zijn. Hij wil uw genezer zijn. Hij wil u vervullen met voldoening. Hij wil u vervullen met die geborgenheid, die ben geborgen. Ik hoef mij niet druk te maken over mezelf dat ik tekort kom. Of dat ik geen aandacht krijg. O Heer, u hebt aandacht. U ziet mij. U heeft mij lief. Als die verbondsrelatie met hem, die eenheid. Precies als in de drie-eenheid. Dan kon Christus alles geven. Hij werd bespuugd. De Zoon van God bespuugd. Geslagen. Hij droeg het allemaal. Waarom? Omdat hij wist hoe hij gewaardeerd werd. En erkend werd door de Vader. Omdat hij wist dat God voor hem alles was. Omdat hij wist dat hij leefde vanuit God. Dat er geen ander leven is dan het leven uit God. Dat is het. Als u dat gelooft, als u dat vasthoudt, dan kunt u alles aan met Christus. Ja. Het hart van onze relatie, al onze relaties, is de verbondsrelatie. De verbondseenheid met Christus. En dat ik u wil zeggen vandaag. Halleluja. Ja. God is goed. Dus het discipelschap, het volgen van Jezus, gaat om het nieuwe, verloste leven. Om de eenheid met Christus.